Als jullie per ongeluk denken van, ik zit in de verkeerde zaal, want deze titel is anders. Nee, de titel is net even veranderd. Niet zoveel natuurlijk, maar Jezus licht zet je leven op zijn kop. Dat, zoals ze dat noemen, allitereert mooier. Hè? En is eigenlijk ook net een beetje meer, wat ze ook op het Engels noemen, to the point. Net iets krachtiger van waar het vandaag om gaat. Zet je leven op zijn kop. Een ervaring, een gebeurtenis. Heb jij die, een ervaring, een gebeurtenis, waar die eigenlijk, zeg maar, waar bepaalde beelden nog haarscherp van op je netvlies staan? En misschien een gebeurtenis die heftig was, mooi was, maar misschien ook een gebeurtenis waarvan je zegt, ja, maar dat is niet alleen, dat staat nog op mijn netvlies, maar het heeft ook iets in mijn leven betekend, gedaan. Mijn leven is sindsdien anders, of het heeft de koers van mijn leven bepaald. Ik zie sommigen al ja schudden. Als ik daar voor mezelf over nadenk, dan zijn er twee gebeurtenissen die waarvan ik echt gewoon de beelden nog kan oproepen, zeg maar. De één, dat is een hele heftige aan de ene kant. Een hele heftige. Maar hoe heftig die ook was, ik moet zeggen dat die eigenlijk in mijn leven verder weinig betekend heeft. Hoewel dat moment zelf heel heftig was. Terwijl een andere gebeurtenis, die heel fijn was, die heeft wel iets met mijn leven gedaan. Dat is, en dat beeld kan ik nog voor me zo voor ogen roepen, dat is op het Pinksterweekend in 1977, toen wij, ja, zo oud ben ik al, en toen bestond ik al even. 1977, toen waren we met een heel stel jongelui bij de familie Brouwer in Groningen was het toen nog, in Groningen uitgenodigd. En hadden we een heel gezellig weekend. En ik kan me gewoon de zondagavond nog herinneren dat wij bezig waren met, zelfs toen al, met kindersamenkomsten voor de Pinkstermaandag voorbereiden. Want toen was er een, wat wij dan een grote vergadering noemden. He, dit is een redelijke vergadering hier zo. He, maar dan had je een grote vergadering. Dan kwam uit een hele provincie mensen bij elkaar op Pinkstermaandag. De ene keer in Stadskanaal, de andere keer in Groningen. En er waren ook kinderen en nevendiensten bij. En die waren we aan het voorbereiden. En welk tijdstip het precies weer was, maar volgens mij waren de andere jongelui al zo'n beetje naar bed. Alleen, ja, Linda's vader niet. Dat was eigenlijk wel jammer natuurlijk. En Linda niet. En ik kan me dat beeld nog herinneren van dat wij daar samen op de bank zaten. En dat eigenlijk Linda, ik had een pen nodig en die lag bij Linda op schoot. En dat Linda eigenlijk zei van, ja, pak hem maar. En ik, verlegen en preuts als ik was, durfde dat eigenlijk niet. Maar toen merkte ik ook dat het verliefdheidsvuurtje, wat echt al een tijdje smeulde, dat als het ware boef. En dat mij ook gewoon voor mij de overtuiging gaf van, zij zal het worden. En dat heeft nog een paar dagen geduurd om moed te vatten, maar met een smoes ben ik toen de woensdag erop naar haar flat in Leeuwarden, want daar woonde ze ondertussen al, en daar woonde ik ook, naar haar flat in Leeuwarden gegaan. En nadat ik haar daar de was had gebracht, die had ik meegekregen uit Groningen, sprak ik de grote woorden van, Linda, wil jij mijn vrouw worden? Ja. En ja, ze zit hier, wij zijn hier, dus de rest is, wat ze zeggen, geschiedenis. Ja, maar ik kan me dat beeld van die zondagavond gewoon echt nog herinneren. En dat heeft dus ook, ja, mijn leven bepaald in die zin dat ik daardoor echt de moed heb gevat om haar te vragen. Misschien heb je ook wel zo'n herinnering, zo'n gebeurtenis die echt, ja, ook iets in jouw leven gedaan heeft. Als je dat Paulus zou vragen, dan zou hij daar geen moeite mee hebben om te vertellen wat die gebeurtenis is geweest. En die gebeurtenis, die vinden we ook in het boek Handelingen, zelfs driemaal vermeld. We vinden één keer een verslag van Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, die gewoon vertelt wat er met Paulus gebeurde. En twee keer vinden we dat Lucas eigenlijk het getuigenis van Paulus zelf opschrijft. En die ervaring van Paulus, die gebeurtenis die zijn leven echt op zijn kop gezet heeft, Die wil ik met jullie naar kijken. Die wil ik als het ware met jullie delen. Als jullie die ervaring van hem nog niet gehoord zouden hebben. Maar ook als je hem al wel gehoord hebt. Om toch daar eens naar te kijken en dat op ons in te laten werken. Het was eigenlijk best moeilijk om te kiezen van welke van die drie zou ik kiezen. Nou, het is voor mij wel duidelijk. Ik kies een van de twee waar Paulus zelf aan het woord is. Maar ik heb uiteindelijk de laatste daarvan gekozen. Je vindt die ervaring van Paulus vermeld in Handelingen 9, Handelingen 22 en Handelingen 26. En we gaan hem lezen uit Handelingen 26 zometeen. Misschien even goed als we beginnen te lezen om het verband te weten. Paulus die is apostel geworden. En hoe die dat geworden is, daar gaan we het er zo meteen over hebben. Maar die is apostel geworden. En die is door de Joden vervolgd op allerlei plekken. En toen hij om een bepaalde reden weer terugkwam in Jeruzalem. En zij dachten dat hij iets ontzettend ergs gedaan had. Namelijk niet-Joden in de tempel had gebracht. Wat absoluut verboden was. Toen lieten de Joden hem gevangen nemen. En toen is Paulus verhoord. En toen probeerden ze een aanslag op hem te plegen. En toen is hij van Jeruzalem naar de kustplaats Caesarea gebracht. En daar was een stadhouder en die heeft hem verhoord, Felix. En eigenlijk moest hij zeggen van ja, ik weet niet wat er, niks te vinden. Maar hij dacht van ja, vooruit. Laat ik eens kijken of die toch wat er gebeurt als ik hem toch weer mee terugneem naar Jeruzalem. En hem daar nog eens een keer laat verhoren door het Sanhedrin, de Joodse raad. Je zou kunnen zeggen de Joodse rechtbank. En toen had Paulus zoiets van, ja, mij bewijzen van gunst overleveren, dat kan niet. En toen deed hij een beroep op de keizer. En dat beroep, dat is niet een soort hoger beroep, bij ons een hoger beroep. Dan heb je al een vonnis, een rechtbank heeft een uitspraak gedaan, daar ben je het niet mee eens. En dan kun je een hoger beroep gaan. En in die zin was het niet, want er was nog niet eens een uitspraak gedaan. Maar het was wel dat hij voelde van deze Felix, die wil eigenlijk mij gewoon aan die Joden overleveren. En toen heeft hij dus een beroep op de keizer gedaan, dat kon hij als Romeins burger, om te zeggen van ik wil voor de keizer terecht staan. En dan, een Romeins burger kon dat, en dan moest hij naar Rome gaan, gebracht worden. Dus toen bleef hij daar gevangen en hij bleef dus daar zitten. En de ene stadhouder die ging, Felix, die hoopte eigenlijk ook nog dat hij geld zou krijgen om hem los te laten. Corrupt waren ze toen ook al. En toen kwam Festus. En het was eigenlijk voor Festus trouwens dat hij dus een beroep op de keizer deed. En Festus die had eigenlijk iets van, ja, wat moet ik nou eigenlijk de keizer schrijven? Want die man heeft eigenlijk niks gedaan. En toen kwam er een koning Agrippa. En die was met een Joodse vrouw getrouwd. Die wist dus best wel veel van het Jodendom. Dus dacht Festus, nou, laat ik Paulus ook eens tegen koning Agrippa praten en dan eens horen wat koning Agrippa ervan vindt. En dat is de inleiding tot het derde verslag wat we vinden van Paulus. Ja, dus een gebeurtenis die zijn leven op zijn kop zette. Dat vinden we in Handelingen 26 en we lezen vers 9 tot en met 19. Waar Paulus dan zijn geschiedenis begint te schrijven, te vertellen bedoel ik, sorry. Vers 9. Ik meende dan bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus de Nazoreër veel vijanders moet doen, wat ik ook heb gedaan in Jeruzalem. En velen van de heiligen heb ik in gevangenissen opgesloten, waartoe ik de volmacht van de overpriesters had ontvangen. En als zij werden gedood, stemde ik ervoor. En in alle synagogen dwong ik door hen te straffen en dikwijls te lasteren. En bovenmate woedde ik tegen hen en vervolgde hen tot zelfs in de buitenlandse steden. En toen ik daarvoor naar Damascus reisde met volmacht en opdracht van de hoge priesters, zag ik, o koning, midden op de dag onderweg een licht uit de hemel, sterker dan de glans van de zon, mij en hen die met mij reisden omstralen. En toen we al op de grond vielen, hoorde ik een stem tot mij zeggen, in de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het valt je hard tegen de prikkels achteruit te slaan. En ik zei, Wie bent u, Heer? En de Heer zei, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta op en ga op je voeten staan. Want daartoe ben ik je verschenen, om je voor te bestemmen tot een dienaar en getuige, zowel van wat je van mij hebt gezien, als dat van dat waarin ik je zal verschijnen. Terwijl ik je wegneem uit het volk en uit de volken, tot welke ik je weer zend, om hun ogen te openen, opdat ze zich bekeren van de duisternis tot het licht, van de macht van Satan tot God, opdat ze vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden ontvangen door geloof in mij. Daarom, koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Paulus die schetst in dit stukje, en eigenlijk in het stukje ervoor al, hoe Paulus is opgegroeid. Paulus die is echt een recht geaarde Jood geweest. Paulus die was een Farizeeër. En als je dat in deze zaal roept, dan is dat misschien wel een woord wat negatieve dingen, associaties oproept, negatief denkbeeld. Maar voor de Joden was een Farizeeër iemand die Gods woord kende. Hè, het was ook een schriftgeleerde, iemand die Gods woord kende. En Gods woord is belangrijk, vinden wij toch ook, niet waar? Gods woord kende, en er was niet alleen maar, zeg maar, een theoloog. Hè, dat zijn mensen die eigenlijk God kennen, zegt het woord. Dat is nog helemaal een rare, want maar hem of de Bijbel kent. Maar fariseeën wilden ook echt naar dat woord leven. Heel precies leven. Want als Gods woord is, dan is het ook goed om daar eerbiedig en precies mee om te gaan. En Paulus, die was een echte, je zou kunnen zeggen zelfs een fanatieke fariseeër. Die wilde echt God dienen. Dat schrijft hij ook later in zijn brieven, dat hij eigenlijk wat dat wet betreft, dat hij onberispelijk was. Hij wilde echt God dienen. En hij had niet zomaar een opvoeding gekregen. Hij had ook gestudeerd bij een Gamaliel. En dat was een zeer bekende fariseeër, maar ook dus een soort professor van de fariseeën in die tijd. Het is iemand die we niet alleen vanuit de Bijbel kennen, zo van Paulus zat aan de voeten van Gamaliel. Dat wil zeggen dat hij les kreeg van Gamaliel. Maar ook uit de buitenbijbelse geschiedenis is hij gewoon bekend als een beroemd fariseeër, schriftgeleerde. Ook als een kleinzoon van een zeer beroemde rabbi, Rabbi Ben Hillel. En hij heeft zelfs ook nog weer zijn kleinzoon, die heet dan Gamaliel II, die in de eerste eeuw na Christus ook een bekende fariseeër was. En een bekende rabbi was. Dus Paulus die heeft echt een heel gedegen opvoeding gehad. En Paulus, met die gedegen opvoeding, was er één ding waar hij niet meer over weg kon. En dat was die mensen van de weg. De mensen die het over Jezus als de weg hadden. En hij vond het eigenlijk van, dat kan niet. En hij meende, dat is eigenlijk wat die mensen beweren, dat is godslastering. En fanatiek als hij was, ging hij achter die mensen aan. En vervolgde hij de gemeente zoals we gelezen hebben. En eigenlijk vervolgde hij niet zomaar de gemeente, maar, dat hebben we al gelezen, daar zit iets achter. En Paulus, als hij het hier vertelt, hè, dan is hij al een tijdje bekeerd, zeg maar. Dan weet Paulus ook van, ja, met dat ik de gemeente vervolgde, deed ik eigenlijk heel veel tegen de naam van Jezus. Want dat is wat erachter zat. Ik meende veel kwaads te moeten doen tegen de naam van Jezus. Veel vijanders te doen tegen de naam van Jezus. Dus met alles wat hij aan goede opvoeding had gehad, was hij toch een vervolger van Jezus. Terwijl hij gerespecteerd werd, zelfs om het vervolgingswerk, ja, gerespecteerd werd door de leidende, de godsdienstige leiders van die tijd. Hij had zelfs aanbevelingsbrieven gekregen van ze om naar Damascus te gaan en naar andere plaatsen te gaan om de gelovigen te vervolgen. Herkennen we misschien in deze tijd ook wel, niet zozeer van Joden, maar van andere plekken waar mensen gerespecteerd zijn in hun omgeving en opgevoed zijn in hun omgeving, maar het christendom vervolgen en daarvoor zelfs gerespecteerd worden. Paulus was zo iemand. Hij vervolgde de gemeente En voor die vervolging was hij op weg naar Damascus. Blijkbaar dat de overpriesters, dus de Joodse mensen, zoveel te zeggen hadden dat ze zelfs een aanbevelingsbrief naar Damascus mee konden geven. Wat toen natuurlijk niet een apart land was, Syrië, maar het viel onder hetzelfde Romeinse Rijk, zelfs in dezelfde provincie. Dus het was wel bestuurlijk dichterbij dan het nu is. Ik kan me nu moeilijk voorstellen dat de president, dus Netanyahu, als hij dat al zou willen, een brief zou meegeven aan iemand om mensen in Damascus te gaan vervolgen. Dat lijkt me niet werken nu. Maar toen, wel blijkbaar. En Paulus, die was daar naartoe op weg. Op weg naar Damascus. En dan opeens, gebeurt er iets wat hij nooit verwacht had. Het is een ontmoeting en het is een ontmoeting met de Heer Jezus zelf. Ananias, dat kun je lezen in een ander verslag. In dit verslag wordt Ananias niet genoemd. Maar in de andere verslagen vind je Ananias, die bij Paulus komt, nadat hij deze ontmoeting heeft gehad en blind is. En Ananias die zegt van, je bent ook voorbestemd om de rechtvaardige te zien en zijn stem te horen. En dat is wat hier gebeurt. Paulus, die wordt omvangen door een licht. En dat licht, dat wordt, misschien heb je dat ook wel in je herinnering, dat je een herinnering hebt en als je dan terugdenkt dat je eigenlijk steeds meer detail ziet, dat er misschien, zeker als het een levensveranderende herinnering is, dat het meer indrukwekkend wordt, dat je nog meer detail daarvan herinnert. Bij Paulus is dat ook over dat licht. In het eerste verslag, daar wordt gewoon gezegd van, hij was op reis en er kwam een licht. In het tweede verslag, wat hij zelf vertelt, zegt hij dat hij omstreeks de middag en dat er een fel licht kwam. Hier staat dat het midden op de dag zelf was, dus als de zon het hoogst schijnt. Maar hij zegt ook, het was een licht feller dan de glans van de zon. En dat licht, die glans, feller dan de glans van de zon, dat noemt hij ook in het andere verslag, eigenlijk praat hij over de heerlijkheid van dat licht. Hij praat dan niet over de glans van het licht of de felheid van het licht, maar over de heerlijkheid van het licht. En voor mij koppelt hij dat daar dus aan het feit dat dat licht in feite de weerglans is van de heerlijkheid van de Heer Jezus, van Jezus die hem daar verscheen. Een licht stralend, feller als de zon. En Jezus' heerlijkheid, die verschijnt hem daar. En hij hoort een stem. En die stem, die spreekt tot hem, en dat staat hier typisch in het verslag, zelfs in het Hebreeuws. Saul, Saul. Saul is ook de Hebreeuwse naam voor Paulus. En als iemand je in je eigen taal wat zegt, dan doet dat wat met je. Ik bedoel, de Heer Jezus had vanuit de hemel met Paulus ook in het Grieks kunnen praten. Paulus die sprak behoorlijk Grieks. Maar in je eigen taal, dat is heel anders. Vraag het maar aan de mensen die hier uit een ander land komen. En die de een beter dan de ander al Nederlands kan verstaan. Maar als je van natuur, van jezelf, als moedertaal Russisch hebt. En iemand zegt dan iets in het Russisch tegen jou. Dat komt veel meer binnen. Ik weet van Wycliffe, de Bijbelvertaling. Dat mensen, als ze eindelijk een Bijbel in hun eigen taal hebben en lezen, dat ze daar tranen van in de ogen krijgen. Omdat het blijkbaar echt heel anders binnenkomt dan als je dat in een andere taal, die je ook wel kunt lezen, maar toch een andere taal, niet jouw taal, leest. En zo spreekt de Heer Jezus in Paulus zijn taal tegen Paulus en zegt, Saul, Saul, wat vervolg je mij? Heel bijzonder dat de Heer Jezus zegt, wat vervolg je mij. Paulus die vervolgde de christenen, de mensen die Jezus volgden. Maar Jezus zegt, je vervolgde mij. En dan mag je dus zien dat de Heer Jezus zichzelf verbindt met zijn gemeente. Zich verbindt met zijn vervolgde gemeente. We zijn laatst voor mezelf voor de eerste keer op een open doorsdag geweest, waar iets hoort over de vervolgde gemeente. En dan mag je weten, de Heer Jezus die verbindt zich met de vervolgde gemeente. Elk persoon die daar stond, die er vervolging ervaren heeft, de vervolgers van hem of haar, waren mensen die eigenlijk Jezus vervolgden. Jezus verbindt zich met hen. Jezus verbindt zich ook met ons, met jou en mij. Niet alleen bij vervolging, maar ook bij verdrietige dingen, moeiten die je doormaakt. God deed dat zelfs al in het Oude Testament. toen zijn volk verdrukt werd in Egypte, toen kwam God naar beneden en die zegt van, met hun verdrukking was ik verdrukt. En ik kwam als het ware in hun vuur van verdrukking in de brandende braamstruik. God, die verbindt zich met ons en de Heer Jezus verbindt zich met ons in de verdrukking, in moeite, in de situatie waarin jij en ik zijn. En als mensen ons wat aandoen, zeker vanwege de naam van de Heer Jezus, dan voelt de Heer Jezus dat, zoals een oud lied wel zegt, als zijn eigen kwaad. In de zin van, dat als dat het tegen hem wordt gedaan. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Maar Paulus, die vertelt hier ook iets bij, wat de Heer Jezus zegt, wat niet in andere keren staat. Hij zegt, de Heer Jezus zegt ook tegen hem van, het valt je hard, het valt je hard tegen de prikkels achteruit te slaan. Dat is een stukje uit de beeldspraak van het ploegen. Bij een ploeg, als daar een os een ploeg trok en die os die wilde achteruit gaan schoppen of zo, dan hadden ze een stok met een prikkel of er zaten prikkels op de ploeg, zodat die os dat wel afleerde en netjes bleef ploegen. Hè, dus als die achteruit sloeg, dan deed dat zeer. Wat ik denk dat de Heer Jezus hier aangeeft is dat de Heer Jezus wist dat er toch bij Paulus, bij al zijn overtuiging, waarmee hij de gemeente vervolgde, toch iets was waarbij hij zich misschien wel afvroeg van, ja maar, ben ik wel goed bezig? Is dit wel goed? Is het echt wel goed? En misschien zijn er hier ook wel die dat wel herkennen van hun leven voordat ze de Heer kenden en volgden. Misschien heb je niet zozeer een leven van Paulus gehad dat je de gemeente, nou ja, vervolgens was Paulus dat, denk ik dat niemand hier gedaan heeft. Misschien dat je wel, in die zin, christenen belachelijk hebt gemaakt en het eigenlijk maar rare lui vond. En misschien ook wel saaie lui. En dat je je eigen leven leefde en dat er toch iets aan binnen zat van, ja maar, ben ik wel goed bezig? Paulus had blijkbaar zoiets. De Heer Jezus wist het. Het valt tegen. Het valt niet mee. Er is toch iets van, het is niet goed. En Paulus die vraagt dan natuurlijk, als hij opeens dat licht ziet en die stem hoort. En ik stel me zo voor dat hij, ja, misschien in het licht vaag een figuur heeft gezien. Ik weet het niet. He, er staat dat de Heer Jezus ook zegt, ik ben je verschenen. Maar dat licht was voor hem in ieder geval duidelijk van, dat is, ja, iemand die daar spreekt. Maar wie is dat dan? Wie bent u, Heer? En de stem zegt dan, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Hij meende tegen de naam van Jezus veel kwaad te moeten doen. En nu hoort hij van de hemel een stem die zegt, ik ben, zeg maar, die Jezus tegen wie jij zoveel kwaad wil doen. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. En die ontmoeting die hij toen met de Heer had, die heeft zijn leven veranderd. Want hij heeft toen ook meteen een opdracht gekregen. En die opdracht, die is eigenlijk, lezen we in vers 16. Sta op en ga op je voeten staan. Tussen twee haakjes, hè, die zin, ga sta op en ga op je voeten staan. Ik weet niet zeker of Paulus hier twee verschijningen van de Heer, want de Heer verscheen hem later ook nog, verbindt. Hij slaat hier in ieder geval het hele gebeuren met Ananias, die komt. Hè, en met het gebeuren dat hij ook 3 dagen blind is geweest. Dat slaat Paulus hier over. En dat vertel ik dus nu maar even. Daarom was het ook zo moeilijk om te kiezen, welk verslag kies ik nou. Paulus die is blind geweest 3 dagen lang. En toen kwam Ananias om zijn ogen te openen. En in feite heeft Paulus dus 3 dagen in het duister gezeten. En zijn Paulus zijn ogen daarna ook heel letterlijk open gegaan. En ik vind dat wel opmerkelijk omdat hier dus ook staat dat hij gezonden wordt, vers 17, naar de volken en naar het volk Israël. Om hun ogen te openen. Het is eigenlijk heel bijzonder dat Paulus dus zelf wist wat het betekende dat je ogen geopend werden. Natuurlijk, in eerste instantie bedoelt de Heer hier natuurlijk figuurlijk, geestelijk, dat zijn ogen open gingen voor wie de Heer Jezus was. Maar als je ogen open gaan, heb je daarvoor wel in het duister gezeten. En ik denk dat Paulus in die drie dagen van blindheid, dat hij daar in Damascus zat en dat hij bad, dat weten we ook, dat hij in feite die duisternis waar hij in zat en dat hij de naam van Jezus vervolgde, terwijl dat blijkt de Heer, de verheerlijkte Heer in de hemel te zijn, dat hij ja, die duisternis zeg maar als het ware gevoeld heeft en daarmee ook die bevrijding en die ogen, dat zijn ogen open gingen, gevoeld heeft. En dat hij daarom en zo het ook ja, zeg maar aan de anderen kan vertellen. Dat is eigenlijk met elk getuigenis zo, toch? Je kunt mensen iets vertellen omdat je weet dat het zo is. Je kunt soms mensen proberen te troosten met woorden omdat je weet dat die woorden waar zijn. Maar je merkt zelf en een ander merkt dat het heel anders binnenkomt als dan wanneer jij diezelfde ervaring hebt gehad. En vanuit diezelfde ervaring troost kan geven. Daar kan iemand die dat niet ervaren heeft niet tegenop. En dat is hier met Paulus ook zo. Hij had een getuigenis voor de mensen, omdat hij zelf in die duisternis had gezeten, de Heer Jezus had vervolgd, maar in het licht gekomen was. Omdat zijn ogen letterlijk open waren gegaan, na drie dagen blindheid, en omdat zijn ogen geestelijk open waren gegaan. En daarom dat hij ook aan de volken, aan de mensen, en zo is het uiteindelijk ook bij ons gekomen, mag vertellen dat de doel is, zendt de Heer hen, om de ogen te openen met een doel. Opdat ze zich bekeren van de duisternis tot het licht. Paulus had in het duister gezeten en Paulus die was vanaf dat moment, af die ontmoeting, leefde hij in het licht van de Heer. En hij mocht vertellen dat er verlossing is uit de macht van de duisternis. Dat er ook bekering nodig is. Aan de ene kant geeft de Bijbel aan, ja, je moet verlost worden uit de macht van Satan. Maar hier staat ook dat er bekering nodig is. Dat is iets wat een mens zelf moet doen. Die keuze maken om zich om te keren van de macht van Satan, die hij tot dan toe het gezag over zijn leven gaf, of de macht van de duisternis. Hij moet omkeren en naar het licht van de Heer Jezus toe gaan. Bekering van de macht van duisternis, of van de duister tot het licht en van de macht van Satan tot God. Dus dat is natuurlijk parallel. De duisternis, de macht van Satan, die houdt je in het duister. Die wil niet, Satan wil niet dat je ziet wie de Heer Jezus is. Dat je ziet in welke omstandigheden je eigenlijk zelf verkeert. Satan wil dat niet. Maar het evangelie, de boodschap van het evangelie, roept op om te keren, om uit de duisternis in het licht te komen. En je te bekeren van die macht van de Satan en te bekeren tot God. Dat is het eerste opdat. En het tweede opdat, vers 18b, opdat ze vergeving van zonden ontvangen. Dus vergeving van alles wat ik verkeerd heb gedaan. Al die dingen die ik gedaan heb toen ik in de duisternis zat. Vergeving van zonden te ontvangen. Maar het gaat verder. Misschien dat je het soms ook wel gehoord hebt dat er in sommige delen van de christenheid dan is eigenlijk van, ja, als ik maar weet dat mijn zonden vergeven zijn. Maar eigenlijk is dat, je zou kunnen zeggen, het noodzakelijke begin. God wil veel meer. God die kan niet ons bij zich halen met al die onreinheid van die zonde en dat vuil op ons. Maar God wil meer dan ons alleen maar schoonspoelen en zeggen, nou ben je schoon, doei. Nee, God die wil ons bij zich halen. God die wil ons zegenen. En de Heer zelf omschrijft het hier naar Paulus toe als dat hij, Paulus mag vertellen dat ze, de mensen die geloven, die zich bekeren, dat ze een erfdeel onder de geheiligden ontvangen door geloof in mij. We hebben een toekomst. Mochten we vanmorgen ook het eerste deel aan denken. Een toekomst bij de Heer. En dat is niet alleen maar een toekomst van eeuwig zingen. Nou vind ik heel lang zingen eigenlijk niet zo erg. En ik denk de muzikanten met mij. Maar anderen die zien daar misschien toch wel een beetje tegenop als het eeuwigdurend is. Hoe lang is eeuwig precies? Het is ook niet statisch. Maar het is een erfdeel. Wij ontvangen zegeningen. Maar als je de Bijbel leest is dat ook dat wij met de Heer Jezus actief zullen zijn. Hij ontvangt een erfenis en dat is ook dat hij deze hele wereld onder zijn voeten krijgt. En wij zullen dat onder andere ook erven met hem. Er is dus een heleboel te doen, ook nog in de toekomst. En hoe precies? Ik weet het niet, ik laat me graag verrassen. Maar het is toch wel heel mooi dat de Heer Jezus dat zelf geeft als er is een erfdeel onder de geheiligden. En wij delen daar allemaal met elkaar in. Dat is wat God met ons wil. Onder andere, en daar is natuurlijk veel meer nog wel van te zeggen, maar dit is wat de Heer Jezus hier tegen Paulus zegt. Vertel ze dat als je je bekeert, dat je niet maar van je zonden alleen gereinigd wordt, maar dat je een erfdeel onder de geheiligden ontvangt. Dat je bij die club, die groep van geheiligden mag horen, die bij God kan komen, maar die daar ook een erfdeel ontvangt. Dat is in feite op zijn kopzetting van wat die Paulus ervoer. Paulus, die ontmoette de Heer Jezus, en de Heer Jezus die had een opdracht voor hem. En het is duidelijk dat sindsdien het leven van Paulus radicaal omgekeerd is geweest. Dat Paulus van een vervolger een verkondiger is geworden. En Paulus die drukt dat zelf zo uit tegen Agrippa, hè, dat is de laatste zin die ik voorlas. Koning Agrippa, vers 19. Ik ben dat hemelse gezicht, hè, dus hij typeert dat als, en hij weet dat, van dat gezicht, dat is niet zomaar ergens een fel licht vandaan, nee, het is de Heer Jezus uit de hemel die mij verscheen, en dat hemelse gezicht ben ik niet ongehoorzaam geweest. En ja, wij houden misschien niet van een dubbele ontkenning, maar eigenlijk betekent dat, dat hemelse gezicht ben ik van harte gehoorzaam geweest. Dat hemelse gezicht, koning Agrippa, ben ik sinds dat moment blijven volgen. Die opdracht die de Heer, de verheerlijkte Heer mij gaf, die heb ik ook uitgevoerd. Daar ben ik mee bezig geweest. Met dezelfde ijver als die voor die tijd het verkeerde deed, was hij nu een verkondiger geworden van het evangelie. En het mooie is, dat soort omkeren die er met Paulus zijn gebeurd, die gebeuren niet alleen maar, dat is niet alleen maar uniek voor Paulus, dat dat één keer gebeurd is. Zo'n man die de christenen vervolgde, dat hij toen een verkondiger werd en mensen het evangelie ging vertellen. Het gebeurt nog steeds. Ik heb twee mensen, ik ken deze Sergej Kurdakov zelf niet. Maar dit is een boek wat toen ik nog geen 20 was, denk ik, op mij heel erg indruk maakte. Toen er echt nog in Rusland vervolging was van de ondergrondse kerk. Trouwens, de druk neemt weer toe. Maar toen was er echt vervolging van de ondergrondse kerk. En dat deze politieofficier, Sergej Kurdakov, dat hij dus ook de gelovigen vervolgde. En de ondergrondse kerken opspoorde als ze als een huiskerk bij elkaar kwamen. En ze uit elkaar sloeg en de mensen gevangen nam, mishandelde. En met name ene Natasja daarin tegenkwam en zelfs niet één keer, maar een paar keer tegenkwam. En die Natasja bleef de Heer volgen, ondanks mishandeling. Wat die mishandeling dan ook precies geweest mag zijn. In ieder geval ook gewoon marteling en fysiek geslagen en zo. En toch bleef ze de Heer volgen en bleef ze liefde uitstralen naar de vervolgers. En het heeft deze man geraakt, zozeer dat hij tot inkeer gekomen is. En dat hij, toen hij christen was geworden, naar Canada is gevlucht, voor zover ik het zo weet. En daar als christen ook het evangelie heeft uitgeleefd, heeft uitgedragen. Iemand, een 40 jaar geleden. Maar het gebeurt nog steeds, ook nu. En dus iemand, die zien wij alleen maar op de rug. Want het is gewoon te gevaarlijk om hem van voren af te fotograferen. Maar deze man, Bashir Mohammed, en dat zal ook niet zijn echte naam zijn, die heeft echt als jihadi gevochten. En eigenlijk net als een Paulus, want die jihadi, die worden ook gewoon voor hun fanatisme geprezen door hun geloofsgenoten. Zelfde situatie eigenlijk. En als ze de christenen vervolgen en doden, dan worden ze om de anderen erdoor geprezen, zoals Paulus door de overpriesters geprezen werd. En deze man, die heeft ook op een gegeven moment een visioen van de Heer gezien. En die is tot geloof gekomen. En die heeft omgedraaid en die verkondigt nu het christendom. Hij heeft moeten vluchten, net als Paulus trouwens. Ik vertelde al, Paulus die geprezen werd door zijn volksgenoten. Toen Paulus bekeerd was, omgekeerd was, werd hij juist vervolgd door zijn volksgenoten. En dat gebeurt met deze man ook, is dat gebeurd. En zo zijn er nog meer. Ik heb op Open Doors ook nog ergens een getuigenis gevonden van iemand die ook die heeft echt door een visioen ook is de Heer hem tegemoet gekomen. Iemand die naar zijn familie toetrok, omdat hij zelfs als strijder zijn familie wilde doden die gevlucht waren, want die waren christenen. Naar Libanon waren ze gevlucht. En hij ging naar Libanon toe om ze daar te doden. En de Heer die verscheen hem in een visioen en ik kwam daar in de kerk en ik kon niks doen en ik kwam daar tot geloof. Het gebeurt nog steeds. Mensen veranderen. Mensen veranderen daar, maar mensen veranderen hier nog steeds. En als je dit zo leest en het verhaal van Paulus samen over nadenkt en zijn verandering, zijn ontmoeting met de Heer die zijn leven op zijn kop gezet heeft. Sommigen van jullie hebben ook echt zo'n ontmoeting met de Heer gehad, die jouw leven op zijn kop gezet heeft, die echt helemaal veranderd heeft. Maar misschien denk je wel, ja, Jaap, maar ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n ontmoeting gehad. Is dat zo? Ja, misschien niet zo eentje die er zo op het netvlies staat als dat Paulus op het netvlies staat. En die sommigen van jullie misschien wel op het netvlies staat van toen, die eerste keer, die ontmoeting, dat iemand mij van de Heer vertelde en wat dat toen met mij deed. Misschien iets nog letterlijk op het netvlies van een gezicht, zeg maar, en van degene die het je vertelde. Of figuurlijk op het netvlies, dat je nog precies weet wat hij of zij tegen jou zei. Maar toch, als je hier zit, als christen, als iemand die de Heer Jezus kent, dan heb je ergens ook zoiets meegemaakt. Ik weet wat dat betreft nog wel, ik was zelf al ouder, ik was een puber, 16. Hoe ik op een gegeven ogenblik, ik wist, ik moet mij bekeren. Ik wist van, ja, ik ben een zondaar. En dan niet maar alleen als een algemeen concept. Maar ik had ook best wel wat verkeerde dingen waarvan ik gewoon wist, die zijn verkeerd, heb ik uitgespookt. Ongehoorzaam aan mijn ouders en ook bepaalde dingen gedaan waar ik me nu wel voor schaam. En ook dat ik wist dat, ook al was het soms uit een beetje, hoe moet je dat zeggen, dat ik niet anders wist om voor mezelf op te komen, maar ik heb mijn oudste zus, maar die is jonger dan ik, die heb ik, maar die was wat beter gebekt. Dat zijn meisjes vaak, hè. En wat doen jongens dan? Die slaan. Maar dat was niet goed. En dat soort dingen, het zijn kleine dingen, maar het zijn wel de dingen waarvan ik weet, dat was niet goed. En ik weet nog dat ik het huis waar wij woonden, de zolderkamer waar ik op de zolder sliep, het was eigenlijk geen zolderkamer, het was de hele zolder met ontzettend veel boekenplanken, want mijn vader had ontzettend veel boeken. En daar bij het raam had ik een bed. En ik weet dat ik op een avond toch, de beslissing nam. En ik ben onder de dekens, maar ik werd me omgekeerd. Ik ben op mijn knieën gaan liggen. En ik heb de Heer Jezus, mijn zonde beleden. En gevraagd om in mijn leven te komen. En, dat weet ik nog. Dat beeld waar dat was, die zolderkamer waar ik toen, natuurlijk ook sliep gewoon. Maar dat ik dat toen gedaan heb. En wie bent u, Heer? Vroeg Paulus ook, hè? Paulus die heeft eigenlijk de Heer steeds beter leren kennen. Voor mij was dat in die zin ook wel. Ik was ook bang voor mijn zonde. En dat ik zo voor God zou moeten komen. En ik heb mij in die zin dus echt bekeerd. En in die zin lijkt het wel een beetje op de verloren zoon. Die zat bij de varkens. En die bekeerde zich. Ik geloof dat het moment dat hij zich bekeerde, dat hij tot inkeer kwam, zeg maar berouw had bij de varkens. En dat hij een stap deed, hè, zich bekeren, dat is die stap doen. Dat is echt op weg gaan. Hij zei van, waar zit ik in? Hij besefte de shit waar hij in zat. En hij stond op en ging naar huis. Hij had zich bekeerd. Maar kende hij de vader? Hij kende de vader natuurlijk van vroeger. Hij hoopte dat hij welkom zou zijn. Maar hoe zou hij hem moeten? En wat hij verdiend had, dat wist hij wel. Maar hoe de vader hem zou ontvangen. En dat de vader hem in zijn armen sloot, dat merkte hij pas toen hij terug was bij de vader en dat echt ervoer. En zo heb ik dat ook na die tijd eigenlijk meer en meer ook mogen ervaren, dat God echt liefde is en mij in zijn armen heeft genomen. En ik denk, als je dat zo hoort, dat zelfs al ben je misschien, sommigen van hier die zullen zeggen, ik ben eigenlijk als een lammetje van de goede herder ben ik altijd opgegroeid. En dat is eigenlijk gewoon heel fijn. Dat heb ik dus minder gehad, dat merk je wel in mijn verhaal. Maar dat er ook misschien, toch denk ik, dat moment is geweest. Dat je wist, maar de Heer Jezus die moest ook echt voor mij sterven en voor de verkeerde dingen die ik gedaan heb. en dat je hem daarvoor gedankt hebt. Ik denk dat ieder van ons op de een of andere manier een getuigenis heeft, kan geven van de ontmoeting met de Heer en hoe dat dan zijn leven of haar leven, jouw leven, veranderd heeft. En dat is geweldig. Ook al is het niet zo'n drastische ervaring als Paulus, er is ook een omkeer in jouw leven door de ontmoeting met de Heer en dat heeft jouw leven gestempeld als je hier echt als een christen zit. En daar kun je van vertellen naar de mensen om je heen. En dan het tweede, het leven verder. Paulus die kreeg een geweldige roeping. En misschien zeg je wel van ja, maar zo'n geweldige en zo'n heel duidelijke roeping als Paulus. Of zo'n hele geweldige duidelijke roeping als Ludwig. Of zo'n hele geweldige duidelijke roeping als Jaap, hij glimt al. En zo'n geweldige roeping als, noem het maar, daar heb ik niet. Nou, weet in ieder geval voor eerst dat wij allemaal geroepen zijn. We zijn gewoon überhaupt geroepen heiligen. God heeft ons allemaal geroepen uit de duisternis en in zijn licht gebracht. Geroepen om heilig apart te zijn voor hem, bij hem te horen. En vanuit die roeping heeft God ook een taak, een plekje voor ieder van ons in zijn koninkrijk. En dat kan soms zijn dat je een hele duidelijke opdracht hebt, zoals Paulus die had om te verkondigen. En het kan ook zijn dat de duidelijke opdracht is dat je in je eigen omgeving wie de Heer voor jou is, laat zien en daarvan vertelt. En ja, mensen meeneemt. Mensen meeneemt bijvoorbeeld naar de Alpha-cursus. Mensen vertelt wie de Heer Jezus is. Allemaal hebben in die zin een roeping. En daarom wil ik afsluiten met 4 nadenkers. Eerste nadenker is om eens na te denken van, en misschien in de komende tijd ook van, hoe was dat nou eigenlijk? Misschien is het wel een herinnering die weggezakt is, want het kan soms ook met herinneringen, hè, dat ze lang geleden zijn, ze weggezakt zijn. Die eerste ontmoeting met de Heer, hoe was dat eigenlijk? Want als je dat zelf weet, is dat ook heel krachtig, omdat je dat door kunt vertellen naar de mensen om je heen. Hoe jij de Heer Jezus hebt leren kennen. Ik merk het uit de verslagen van de beurs ook. Dat mensen die kunnen allerlei tegenwerpingen hebben. En soms dan, ja, ik heb ook niet alle antwoorden. Jaap heeft bijna alle antwoorden, maar ook niet alle. En Emke heeft er nog misschien 1 of 2. Oh nee, mag ik niet zeggen. Meer wil ik zeggen. Oeh. die heeft, niemand van ons heeft alle antwoorden. Maar wat krachtig werkt, is dat je gewoon zegt van, maar mag ik nou mijn getuigenis vertellen? En dan zijn mensen stil. En daar laat je ze mee weggaan. En jouw getuigenis is krachtig. Dus denk daar eens over na. Hoe is jouw eerste ontmoeting met Jezus, de Heer, geweest? De tweede is een vraag. De Heer die scheen met zijn licht in Paulus' leven. En dat heeft een gigantische omkeer bewerkt. Willen wij ook dat de Heer meer in ons leven schijnt? Ja, zeggen we natuurlijk allemaal toch, dat de Heer ook meer in mijn leven schijnt. Maar voor Paulus betekende dat een hele omkeer, dat veranderde zijn leven. Als de Heer in jou en mijn leven gaat schijnen, dan gaat dat ook iets doen in ons leven. En als je dus zegt, ja Heer, schijn meer in mijn leven, dan gaat de Heer dat doen, dat wil Hij doen. Maar dan gaat je leven ook meer en meer veranderen. En dat kan nog steeds meer, ook na 40, 50 jaar christen zijn, kan er nog steeds meer dat de Heer in jouw leven dingen verandert. Of misschien wel weer terug dingen verandert. Dus het is een gebed, wat heel mooi is, maar wat ook om zo te zeggen risicovol is. Want de Heer, die gaat dat niet doen. Wil je zeker echt zeggen, schijn Heer met uw licht in mijn leven. Want wat de Heer dan ons vraagt, en dat is het derde, is dat als we hem als Heer erkennen, schijn met uw licht in mijn leven, Heer, is dat de Heer ook gehoorzaamheid van ons vraagt. En eigenlijk is het al, als je dat woord gehoorzaamheid zegt, vind je dat iets ergs? Of, wat ik al zei, die dubbele ontkenning van Paulus, ik ben het niet ongehoorzaam geweest, betekent eigenlijk, ik ben het van harte gehoorzaam geweest. Ik ben de Heer van harte gehoorzaam geweest. Eigenlijk gaan wat dat betreft liefde en gehoorzaamheid samen. Als je echt van de Heer houdt, dan wil je hem ook graag gehoorzaam zijn. Dat is wat de Heer Jezus eigenlijk ook zegt van wie mij lief heeft. Dat blijkt uit het feit dat hij ook mijn geboden bewaart. Dat hij bewaart wat ik tegen jullie verteld heb. Dat je ook doet wat ik jullie zeg. Liefde en gehoorzaamheid. Willen wij de Heer gehoorzamen? En de laatste is misschien voor iemand hier. Dat je langer de Heer kent. Dat je best weet welke opdracht de Heer voor je heeft. Maar dat je, en dat je die in het begin ook, ja, echt actief bent geweest, ijverig bent geweest. Maar dat het om de een of andere reden afgezakt is. Er staat in de Bijbel op een gegeven moment over ene Demas, die blijkbaar een medewerker van de apostel Paulus is geweest, maar die is vertrokken, want hij heeft, zo schrijft Paulus, de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat wil zeggen, ik denk gewoon heel simpel dat hij dus een carrière in de wereld ging gaan zoeken. Dat hij een leuke baan ergens kon krijgen of een leuk bedrijf kon opzetten. Of, nou ja, vul maar in. Ik denk dat je het voor jezelf wel zou kunnen invullen wat het bij jou kan zijn. Wat je van die roeping van de Heer aftrekt of heeft afgetrokken. En als dat zo is en als de Heer op dit moment ook met zijn licht in jouw leven schijnt en in jouw hart schijnt. Is mijn oproep, ga terug naar de Heer. En pak die opdracht weer op die de Heer jou gegeven heeft. En volg hem. We willen samen een lied zingen. En dat lied is: Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent. Een lied waarin we ook zingen dat hij de Heer is. Voor u wil ik mij buigen. U wil ik aanbidden. U wil ik erkennen als mijn Heer. Een lied waarin we dus uitzingen dat we de Heer Jezus, die in ons hart geschenen heeft en ons uit de duisternis gehaald heeft, dat ook hem willen volgen in ons leven. nog even de sheet laten zien, de laatste sheet. Dankjewel. Ik ga zo eindigen met gebed. En daarna zingen we nog een lied. Dan ben je vrij om te gaan. Natuurlijk, ik kan je niet vasthouden. Maar als je aangesproken bent door een van de woorden van wat gezegd is deze middag. Of als je misschien ook aangesproken bent omdat je de Heer eigenlijk niet kent. Maar wel weet van, maar wie is die Jezus en ik wil hem eigenlijk leren kennen. Omdat hij ook tot jouw hart gesproken heeft. Ga dan niet weg zonder dat je dat tegen hem uitspreekt. En er zijn mensen die je willen helpen van het gebedsteam. Kom daar naar voren. Als je echt voelt van, misschien wel iets moois dat je met hem mag delen. Wat aangesproken heeft. Maar misschien ook wel iets dat je zegt, ik moet terug naar. En ik heb er hulp bij nodig. Ga dan alsjeblieft niet weg, maar kom naar voren. En praat en bid samen met de mensen die hier jou daarin willen dienen. Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat u die geweldige Heer bent die ook in ons leven wil schijnen. Heer, we hebben zo gauw dat we denken, maar zo'n Paulus en zo'n ontmoeting, die heb ik niet gehad. Dat is eigenlijk maar zo kalmpjes gegaan. Heer, breng ons dan in herinnering hoe u in ons leven, in mijn leven bent gekomen. En Heer, bevestig die indruk en houd ons vast bij u. En Heer, als u ons aangesproken hebt, Heer, geef ons dan ook de moed om stappen te doen die u ons in het hart ook gefluisterd hebt, terwijl we hier zaten en luisterden of spraken. Heer, wilt u zo werken in ons leven, zodat we tot uw eer mogen leven, zodat uw licht niet alleen in ons mag schijnen, maar dat we ook uw licht mogen uitdragen naar de mensen om ons heen. Heer, en ik wil u danken dat dat mag gebeuren, en ik wil toch nog ook bijzonder bidden voor het werk wat op de Bijbelstand gebeurt, voor Emke en de andere medewerkers op dit moment, die ook door wat ze mogen vertellen, wat ze mogen zeggen, en bijzonder door hun eigen getuigenis van wie u voor hen bent, ook de mensen mogen vertellen van u. Heer, zo mogen wij ook hier vandaan gaan en uw licht laten schijnen om ons heen. Zegen ons daarin, Heer Jezus, en schijnt u zo met uw licht in ons leven. Tot eer van uw naam. Amen.